onze hulp en verwachting mogen zijn van u die de hemel en de aarde geschapen hebt, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nog nimmer hebt laten varen en ook niet zult laten varen de werken uw handen. Amen. Genade, vrede en barmhartigheid wordt u geschonken van God de Vader, in Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. U zal voorgelezen worden uit het Evangelie van Marcus, en daarvan van het vijfde hoofdstuk, van vers 25 tot 34. Ik noem u Marcus 5, van vers 25 tot 34, toch vooraf de wet des Heren.
Toen sprak God altijd de woorden zeggende: Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypte land uit de dienst uit uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden van uw aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld tot enig gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buiten noch hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijzeren God. De misdaadvervader moet u aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En uw barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Hij zal de naam des Heeren uw Gods niet eigenlijk gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam eigenlijk gebruikt. Bedenk de Sabbat dat verdient heilig. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vreemd, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heer den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet erfreden, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. En een zekere vrouw die 12 jaar het bloed des bloeds gehad had, en veel geleden had van veel medicijnmeesters, en al het haren eraan ten koste gelegd, en geen waard gevonden had, maar met welke het twee weer erger geworden was, deze van Jezus horende, kwam onbeschaamd van achteren en raakte zijn kleed aan. Want ze zeiden: indien ik maar de kleding mag aanraken, die zal gezond worden. En verstond de fontein haar bloed opstroot. En zij gevoelde aan haar lichaam dat ze van die paal genezen was. En verstond Jezus te kennen die zichzelf de kracht die van haar uitgegaan was, keerde zich om in de zware en zeide: Wie heeft mijn kleding aangeraakt? En zijn discipelen zeiden tot hem: Gij ziet dat de schaar u verdrinkt en zegt gij: Wie heeft mij aangeraakt? En hij zat rondom om haar te zien wat gedaan was. En de vrouw brezende en bevende wat aan haar geschied was, kwam en viel voor hem neder, en zei er al de waarheid. En hij zei op haar dochter: Uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede, en zij leefde van deze die bekwamen.
Laten we de Heer vragen om zijn zegen. Grootmachtig God, die ons leven in uw hand hebt en ons allen nog zoals we hier zitten en staan gespaard hebt in het wondere geheim van uw langmoedigheid. Dat hebt u niet gedaan omdat wij het in de week die er achter ons ligt zo best afgebracht hebben. Net als alle andere weken zijn, is het gebleken dat we maar diep verdorven en verdoemde zondaars in onszelf zijn. Dat we mensen zijn die alleen de eeuwige dood verdiend hebben. En dan komt er nog bij, Heere, dat we dat dikwerf zeggen zonder het te gevoelen, en zonder het te geloven. Maar nu smeken wij van u. Wil u dat levend geloof, dat levend gevoel in ons werken, waardoor we ons recht als zondaar voor u den Heere leren kennen. Dan wordt het ons misschien ook nog wel een wonder dat we hier samen mogen zijn. Dat u ons voor uw aangezicht nog niet verstoten hebt. Dat u allerlei middelen van genade nog gebruiken wilt. Dat u nog komt met de aanbieding des heils aan mensen die alleen het onheil verdiend hebben. Lieve Heer, het behaag u in deze morgenuur ons daarbij te bepalen. Willen we alles wegnemen wat soms onze geest kan beheersen en wat ons hart kan bezetten. We zijn mensen uit de aarde aards en dat blijkt elke dag, maar dat blijkt ook op de zondag, Heren. Och, het gebeurt wel eens, u weet het, dat die zondag van binnen een zondedag is, vanwege al de zorgen van de hele week die soms juist in die dag op ons aanstormen. En dat we het maar niet weg kunnen krijgen en dat het maar zo duidelijk blijkt dat als gij zelf er niet aan te pas komt, dat we eeuwig ondergaan in onze eigen aardse zorgen, in onze eigen zonden, in onze eindafval van de levende God, waarmee we begonnen zijn in het paradijs en waardoor in ons grote verbondshoofd Adam ons de dood gegeten hebben en het verderf. Heere, wil ons door uw geest en woord ons aan deze dingen ontdekken, want we hebben het zo nodig dat we daar toch iets van leren kennen. Want als we er een vreemdeling van blijven en maar zo'n beetje heen huppelen, misschien heel godsdienstig heen huppelen over al die dingen, over val en gevolgen van de val, wat zal het dan vreselijk zijn als we dan één keer ontwaken in de eeuwigheid. En daarom bidden wij van u, behaagt u, onder ons nog te gaan wonen en werken, allereerst in de harten van degenen die u niet kennen, die nog niet afweten van de kwaal hunner ziel. En dat is toch het ergste, Heere, dat we onze zondekwaal maar niet kennen en niet willen kennen. Dat we eroverheen jubelen over de breuken die er is tussen u en ons hart. Wil ze het toch gaan ontdekken en wil ze ermee werkzaam maken aan uw genade troon. Opdat er plaats in hun harten komen voor het genadewerk Gods tot vergeving en genezing der ziel. Heere, gedenk gij ons zo nog ten goede, jong en oud. We zijn er nog. We liggen nog niet in de plaats der rampzaligheid. We hebben onze ogen nog open mogen slaan in het daglicht. Gij bracht ons nog hier. Laat uw goede tierenheid ons tot bekering leiden. Heer, wil u ook zijn met degenen die u kennen. Nu zijn er onder hen, u weet het, die kennen u en die durven het maar niet te geloven dat ze u kennen. Er zijn er onder hen die het licht meer op de rug dragen, zodat anderen het waarnemen en bij zichzelf maar niet durven aanvaarden. Wil gij nog eens geven dat de bestrijding mocht worden weggedrukt, weggenomen, niet door eigen kracht, ook niet door ons doen en laten, maar door uw goddelijke genade, door de bediening van uw woord. En wil gij dan uw volk gedenken, ook naarmate gij ze ontdekt, Heren, aan die grote zondekwaal waaraan ze lijden. Misschien zitten hier mensen die net gedaan hebben of net doen, als die vrouw waarvan hier is voorgelezen, die allerlei medicijnmeesters zijn afgegaan, dan hier en dan daar, die alles hebben uitgegeven in tranen, gebeden en zuchtingen en tuchtigingen der ziel, en bij wie het veel erger geworden is, totdat de kwaal tenslotte ongeneeslijk dodelijk was. Zo komt er toch plaats in het hart voor u, de grote heelmeester, om de zonde kwaal te genezen, om de plagen weg te nemen. Heere, wil u dan ook zo door de bediening van uw woord zulke mensen in deze morgenuren nog aanspreken en toespreken. Heere, gebruikt u dan nog de bediening van een oud mens die hier uw woord zal bedienen. Gelukkig staat u tenslotte niets in de weg. Want van onze kant, dan staat ons als luisteraars en als prediker alles in de weg. Letterlijk alles. Maar van uw kant, Heere, nee. Dan staat u niets in de weg. Dat we daarop pleiten mochten. Op die vrijmacht van u. Op dat welbehagen van u. Op die grote onbegrijpelijke liefde. Die geopenbaard is in het recht van Golgotha. Die bekend geworden is in de dood en de opstanding van de Heer Jezus Christus. Heere, wil gij zo verder met ons zijn. Gedenk die met ons niet konden opkomen. Wij bidden ook voor onze broeder Kroon, ouderling van deze gemeente. Wat hebt u het voor zijn ziel in dat moeilijke ogenblik toch goed gemaakt? Wat blijkt het dan toch dat we met een levend God te doen hebben. En een wonderdoend God die de ziel verlevendigen kan en nauwer verbinden aan u. Wil u verder met hem zijn in het ziekenhuis? Wij weten nog niet wat hem overkomen zal. Hij weet het zelf ook niet. Dat hoeven we ook niet te weten, heren. Maar als u het nu weet, dan weet u ook wat het nuttigste voor hem is. Als het in uw raad kunt bestaan, wil u hem dan herstellen en teruggeven aan zijn gezin en aan ons. Wees ook met hem nu die in dat ziekenhuis is. Och, gij zijt machtig om ook daar over en in te komen. Wij zouden zeggen, dat moet de kerk zijn, en dat is de geordende weg. Maar als u behaagt, kan het ook een ziekenhuis zijn. Waar zou u nou ooit verstoken kunnen blijven? Waar is de plaats uw heerschappij nu? Gij zijt zo machtig dat gij overal kunt wonen en werken. Wil gij dat daar ook doen en hem gedenken ten goede dat ook daar Sabbat voor hem, maar ook voor die vele zieken die daar zijn en voor die mensen die zieken verplegen, voor verpleegsters en verplegers, voor dokters en al wat daar is, die onmisbaar zijn. Heere, geef genade dat ze het van u leren verwachten. Dat ze met hun wijsheid zich schikken mogen onder het goddelijk getuigenis en het heil bij u mogen zoeken. Geef dat aan de dokters, geef dat aan verplegers en verpleegsters, geef dat aan allen die voor het heil der mensheid, der lijdende mensheid, werkzaam zijn. Want o God, wat hebben we toch eigenlijk in de wereld gebracht? Want dat er ziekte en moeite en zorg is en dat er ziekenhuizen nodig zijn en bedden om op te liggen en al wat iets meer zijn, dat is onze eigen schuld. Omdat we de levende God in het paradijs reeds hebben verlaten. Omdat we ons de dood gegeten hebben aan de verboden vrucht. Omdat we ons verzet hebben tegen u en opgestaan zijn tegen u, den levende God. O Heere, dat we dat toch bedenken mogen. Want anders dan zijn we geneigd om alleen maar te denken aan ziekten en kwalen en narigheid in het lichaam. En dan blijft het daarbij. Dan hebben we nog medelijden met onszelf. En als we nog niet bewaard worden, heren, dan zijn er ook nog twee vuisten. Al zien de mensen dat misschien niet, die we naar de hemel ballen. Waarom het ons zo moeilijk moet gaan in het leven. Want van ons is niets, niets goeds te verwachten meer. Maar o, mocht u ons gedenken ten goede. Om de kwaal van alles te leren zoeken in de zonde. En ons een diepe afval van den levende God. Om u nodig te krijgen. Die de heelmeester en heiland Israël zij. Om bij u te mogen schuilen. Om af te zien van alles. Afgebracht te worden van alles. Ook van alles wat er in ons hart is. Zelfs afgebracht te worden van ons gebed en onze smekingen. Want och, we zijn mensen. We willen nog graag daardoor de hemel openmaken. En uw hart bewegen. Maar te leren verstaan. Dat gij een bewogen hart hebt, omdat gij in uzelf bewogen zijt over verloren, ellendige mensenkinderen. Heere, behaag u daar ook vanmorgen ons iets van te schenken. Het ligt verbeurd en verzonden, maar ook dat u het doen mocht, om uw grote naam, om Jezus Christus wil. Amen. We zingen uit Psalm 38, het zesde en het negende vers. Psalm 38, vers 6 en 9. Ben door uw wet te schenden, krom van lenden, vol van druk, benauwd van hart. Zeer gebogen en verslagen, moe van klagen, ga ik al den dag in het zwart. En dan het negende vers. Maar wat klaag ik, Heer der Heren, mijn begeren is voor u in al mijn leed met mijn zuchten en mijn zorgen niet verborgen, daar gij alles ziet en weet. Psalm 38, vers 6 en 9.
Thank you.
Wij wensen vanmorgen met u te spreken over wat is voorgelezen uit Marcus 8. Ik zal er niet het hele stuk voorlezen, uit Marcus 5 bedoel ik. Ik lees u voor van vers 27 tot vers 29. En daar lezen we deze woorden. Marcus 5, vers 25 begin ik. En een zekere vrouw die 12 jaren de vloed des bloeds gehad had en veel geleden had van vele medicijnmeesters en al het hare daaraan ten koste gelegd had en geen baat gevonden had, maar met welk het erger geworden was, deze van Jezus horende kwam onder de scharen van achteren en raakte zijn kleed aan, want ze zeide: indien ik maar zijn klederen mag aanraken, ik zal gezond worden. En terstond is de fontein haar bloeds opgedroogd en zij gevoelde aan haar lichaam dat zij van die kwaal genezen was. Tot zover heb ik u voorgelezen, maar ik hoop dan toch de hele geschiedenis van die genezing met elkaar te overdenken. Mijn hoorders, wij zien hier in dit hoofdstuk de Heer Jezus met zijn discipelen op weg naar het huis van Jairus. U weet dat die overste van de synagoge, die een meisje had dat heel ziek lag, dat sterven zou. En nu is Jezus op weg naar dat huis om dat kind te herstellen, te genezen. Maar te midden van het gedrang van de menigte wordt hij opgehouden. Hij wordt opgehouden door die vrouw, waarvan we straks zullen hebben, die bloedvloeiende vrouw. En dan kan ik me indenken, als u die geschiedenis leest, die is nu niet zo heel kort, dat Jairus ongeduldig geworden is. En dat Jairus gedacht heeft, wat zal er nou toch gebeuren? Dat hij bevreesd is geworden dat Jezus te laat kon bij zijn dochter. En naar de mens gesproken kwam Jezus te laat. Naar de mens. Want het kind leefde al niet meer. En ze kwamen het al mededelen. Tegen Jairus zeiden zijn knechten: doe de meester maar geen moeite aan, het is te laat. Want het kind is gestorven. Maar de Heer Jezus heeft gezegd: vrees niet, geloof alleenlijk. En u dat oponthoudt. Want dat oponthoudt dat Jezus hier gehad heeft met de bloedvloeiende vrouw, is toch van de grootste betekenis. En heeft ook u en mij wat te zeggen. En daar gaan we erover spreken. Christus en de bloedvloeiende vrouw. We letten eerst op haar ellende buiten Christus. Dan op haar vertrouwen in Christus. En tenslotte op haar genezing door Christus. Allereerst dus haar ellende buiten Christus. Mijn hoorders, we lezen van deze vrouw dat ze 12 jaar de vloed des bloeds gehad had. Nu weten wij niet in alles precies wat dat is, maar het moet toch wel erg geweest zijn. Nou, ziekte altijd erg. En er zijn wat een zieke mens op de wereld. Normaal, totaal, kerngezond, volmaakt gezond is geen mens. En hoe komt dat nou? Men zegt wel eens: de dood moet een oorzaak hebben. En dan zoeken we dat een of andere ziekte. Maar de ziekte moet ook een oorzaak hebben. Ook de lichamelijke ziekte. Die oorzaak kunt u alleen vinden in het paradijs. Daar vindt u de oorzaak van al onze kwalen. Toen we de levende God de rug toekeerden van de verboden boom aten. Toen we van God niets meer wilden weten. Toen heeft God ons reeds gewaarschuwd. Want de Heer zei tegen Adam: als ge daarvan eet, zult ge den dood sterven. Daar staat letterlijk in het Hebreeuws: als ge daarvan eet, zult ge stervende sterven. Dus altijd maar stervende zijn. Zo komen we er ook ter wereld. Als kinderen van Adam, eigenlijk met de kiem des doods. Met de kiem van de eeuwige dood. Met de geestelijke dood. En met de kiem van de tijdelijke dood komen we op de wereld. En daaruit vloeien nu al die zieken voort. En nu zijn de ziekenhuizen vol, maar er zijn nog veel meer zieken buiten de ziekenhuizen dan in de ziekenhuizen. En zo'n vrouw is het niet, die dat 12 jaar een vreselijke ziekte moet gehad hebben. Hier wordt gesproken van de vloed des bloeds, nietwaar? Een boekdeel zou dit mens u kunnen mededelen en beschrijven van al wat ze geleden heeft. Er staat in Leviticus en in Deuteronomium dat het ook wel een heel erge ziekte was, want dat ze daardoor onrein werd verklaard. Krachtens de wet des Heren, de ceremoniële wet, was ze onrein. en mocht eigenlijk niet in het publiek komen. Die wet was wel strenger voor de melaatse. Die moest zich helemaal afzonderen. Als een melaatse op de weg liep en hij zag iemand aankomen, dan moest hij op zoveel meter afstand roepen, onrein, onrein. Dat hoefden ze nog niet. Maar ze mocht toch niet in het openbaar. Ze mocht in het huis zijn, dat verbood de wet van Mozes. En dat was de wet des Heren. Niet maar een wet die Mozes zelf uitgedacht heeft, de wet die God zelf gegeven heeft. Was dat dan niet erg, dat ze dus zo ziek was, jaren ziek, en dat ze onrein verklaard werd? Mijn hoorders, waar is dat nou een beeld van? Dat is eigenlijk een beeld van u en mij. Van u en van mij. Och, al zijn we kerngezond, als het er aankomt, hebben we één vreselijke ziekte. Één dodelijke kwaal. En wat is dat voor een kwaal? U weet het al lang. Tenminste, als u het bij die leer grootgebracht is, weet u het. Dat is de zondekwaal. En weet u wat er zo erg is? Dat je dat best kunt weten. Van je jeugd af aan. En dat je toch in je hart niet gelooft. Dat je erover praten kunt zelfs. Dat je zelfs niet eens graag zou willen dat een dominee dat verzweeg. En dat toch in de grond van de zaak je nog nooit onder je zondekwaal zo geleden hebt. Dat je er geen raad mee meer wist. Totdat je vlak voor Gods aangezicht kwam te liggen. Dat is de kwaal in de kwaal, mijn hoorders. Dat we niet geloven met ons ganse hart. Dat we zulke diep verdorven, ellendige, onreine mensen voor Gods heilige wet geworden zijn. Is dat niet erg? En mijn hoorders, nu kan daar verandering in komen. Als God ingrijpt, als God in ons leven komt, dan gaan we al gevoelen, het is hier niet in orde. Als de Heer ons te sterk wordt, op welke weg en in welke weg ook, dan gaan we gewaar worden dat we een ongelukkig mens zijn. Dan beginnen we in enige mate, al is dit misschien in het begin de uitwendige zonde meer, dat kan best, en later de harte zonde meer, maar dan gaan we gewaar worden dat het tussen God en onze ziel niet goed is. En dat dat niet aan de Heer is. Dat leer je direct. Dat je daar zelf de schuldige van bent. Ja, dan kan het gebeuren. Dat we eraan ontdekt worden dat de zonde de grootste kwaal is, omdat ze ons scheidt van den levenden God. En als God ons daar nu aan ontdekt, wat doen we dan? Dat is heel verschillend. Gaan we direct naar de Heer Jezus? Dat kan. Ik heb iemand gekend in Bunschoten, kon je gerust van zeggen, zodra God hem opzocht en er diep mee bekend maakte, had die man geen toeleidende wegen tot de Heer Jezus. Direct werd hem de borger middelaar bekendgemaakt. Dus het kan hoor. En ik weet ook dat bijvoorbeeld Calvijn dat even sterk gehad heeft. Maar het kan ook anders. Hoe kan het dan ook? Dat het ons net gaat als die vrouw. Die vrouw heeft haar kwaal ontdekt, haar lichamelijke kwaal. En heeft medicijnmeesters opgezocht. Van de ene medicijnmeester is ze naar de andere gegaan. Ze heeft er geld uitgegeven. Ze heeft er veel moeite gekost. Het schijnt volgens een van de evangeliën dat ze er ook veel pijn gedaan hebben bij dat medisch onderzoek. Zo erg dat ze eigenlijk niet meer wist wat ze beginnen moet. Zo erg dat het een hopeloos geval werd. Zo erg dat ze zelfs al haar geld kwijt was. Kon niet meer. Wat moest er nu van er worden? Ziet mijn orders, zo kan het nu ook gaan en dat is meestal, meen ik zo, in de toeleidende weken die de Heer tot de zaligmaker houdt, dat een mens aan zijn geestelijke kwaal ontdekt wordt. En dan gaat hij naar medicijnmeesters. Hij gaat niet naar de wereld met die zondekwaal. Dat leer je al heel gauw af. Dat doe je niet. Want je voelt best, die kan me niet redden. Maar je gaat naar geestelijke medicijnmeesters. Godsdienstige medicijnmeesters. En de een zegt, je moet maar goed je best doen. Dan komt dat wel een ander. En de andere zegt, als je nou je kerkelijke plichten trouw waarneemt, dan is het wel een bewijs dat het goed is. En een derde zegt, je bent toch kind des verbonds, dan moet je geloven dat het in orde is met je. En dan is er ook nog één, ja, dat is een medicijnmeester, die schrijft je een sterk dieet voor. Raak niet en smaak niet en roer niet aan. En dit mag niet en dat mag niet. Die medicijnmeester heeft veel patiënten. Je kunt er verbaan dat de spreekkamer dikwerf vol zit. Wat zitten daar nou voor mensen? Zoals wij. Zulke mensen. Mensen van de gereformeerde bond. Mensen van de oude gereformeerde gemeente. Van de gereformeerde gemeente. Van de christelijke kerk. We zouden dus zeggen, niet oppervlakkige mensen. Nee, die niet. Maar de ernstige mensen. Ook onder ons. Die komen daar terecht. Wanneer God ze ontdekt aan hun ellende. En ze hebben de heelmeester niet gevonden. Dan zoeken ze het bij al dergelijke heelmeesters. Maar vooral bij die laatste. Dan gaan ze alles doen om zelf eraf te komen. Door tranen, door gebeden, door onthoudingen, door boetingen. Misschien gaan ze het zelfs wel in de kleren zoeken. Dat kan ook wel gebeuren. Dan is het overal in staat. Want dan zoekt hij niet waar hij wezen moet. Want dat ligt de mens van nature niet. Om te gaan naar de grote heelmeester. Dat ligt hem niet. Hij is niet door zijn val daartoe geneigd meer. Maar toch is die weg nodig. Dan moet hij met zijn kwaal zo te doen krijgen dat ze ongeneeslijk wordt. Hebt u ook al geleerd, we lezen van deze vrouw dat ze al haar geld had uitgegeven. Is u ook al uw geld kwijt? Uw tranen, uw gebeden, uw verzuchtingen, uw boetedoeningen, uw verwachting, uw belofte, uw hoop. Is dat het ook al weggeraakt, zodat u niets meer overhoudt dan een zieke zien, een doodzieke zien. Zodat u niet anders overhoudt dan de pijn van de ziel over de zonde, mijn hoorders. Vergaat het u zo reeds. En als dan de kwaal ongeneeslijk wordt en de dodelijk wordt, wat dan? Dan komt er plaats voor wat anders. En u is de Heer vrij hoe u dat doet, hoor. Laten we dat goed bedenken. Hoe lang u daar verkeren moet, kan ik u niet zeggen. Hoeveel u mee moet maken, kan ik u ook niet zeggen. Hoe diep u daardoor moet, weet ik ook niet. Maar dit weet ik wel. Dat is het einde van de zaak, dat u in uw hart een hopeloos geval voor tijd en eeuwigheid voor God wordt. Is u dat dan geworden? Een hopeloos mens. Ik heb het niet over onheilige wanhoop, maar over die heilige wanhoop waarover Calvijn spreekt. Is u al een hopeloos mens voor God in uw leven geworden? Is al een ogenblik aangebroken dat het niet meer kan en dat het niet meer gaat? Afwezen. Kent u daar wat van? En dat is toch een noodzakelijke en een heilzame weg. Want al bevroedt ge het zelf niet, al weet u op dat ogenblik vast niet hoe het met u zal aflopen. Al zegt men misschien op een gezelschap tegen u, zo gaat het goed man, zo moet het gaan. Dan kan je dat toch niet op jezelf toepassen. Want dan zeg je, jammer zo het met mij gaat, zo gaat het met geen mens, zo erg als het met mij is. Voor mij is geen raad meer. En toch is dat de weg, want dan komt er plaats voor een heelmeester in Israël. En dat brengt ons tot onze tweede gedachte, haar vertrouwen in Christus. Ze hoort van Christus, ze hoort dat hij daar in de buurt is. Ze hoort van hem dat hij het land doorgaat goeddoende en genezende allerlei ziekten. Zou hij ook haar nog willen genezen? Maar ze heeft zo te tobben met alles. Ze durft eigenlijk niet eens goed. Ze durft ook niet openbaar te worden. Want het is toch eigenlijk een schande wat ze heeft. Volgens Deuteronomium zit in die onreinheid een begrip van schande. En dan kan ze toch zo niet voor de dag komen. En toch kan ze niet van hem afblijven. Dat is het opmerkelijke. Alles schijnt tegen te zijn. Niet alleen in haar lichaam, maar ook in de wet. En niet alleen in de wet, maar ook in de verhouding der mensen. Alles tegen. Zou ze dan maar niet gaan? Wie weet hoe ze wel eens bij ogenblikken gedobberd heeft. Zou het gaan? Zou het niet gaan? Ik zeg niet dat het altijd zo gaat, maar dat kan toch. En toch is ze door alles heen gebroken. Ze kan niet van hem afblijven. Maar dan niet in het openbaar. Nee, van achteren raakt ze zijn kleed aan. Dat kan ze alleen doen. Wat was dat? Dat was niet dat grote geloof van de hoofd van over 100. Als die knecht ziek is, dan zegt hij tot de Heer Jezus, je hoeft niet eens mee te komen naar mijn huis. Je hoeft heus de handen niet op die knecht te leggen. Als u maar zegt één woord, dan is die genezen. Zo'n groot geloof had Jezus zelfs in Israël niet gevonden. En zo'n groot geloof had zij ook nog. En toch was het echte geloof. Let er goed op. Want ze had wel de aanraking nodig. Ze moest wel zijn kleed betasten. Wat die hoofd maar niet nodig had. Dat sterker geloof. Maar ze had wel het echte geloof. Want als ze van hem hoort, gaat ze naar hem toe. En dat gaan in deze omstandigheden, door de menigte heen, waar ze niet thuis hoorden. Die de, als ze er gekend hebben, gezegd hebben, mevrouw, wat doe je nou toch? Je mag hier helemaal niet lopen. Je bent onderlijn volgens de wet. Voor je vrouw, hoe doe je dat te doen? En ondanks dat alles, breekt ze door alles heen. Ondanks de veroordeling van de wet van het Oude Verbond, komt ze tot de Heer Jezus Christus. En dan raakt ze hem van achteraan. Dat zou ze nooit gedaan hebben. Nooit gewild. Nooit gedurfd hebben. Indien er geen geloof in haar hart gewerkt wordt. En dit is nu opmerkelijk. Dat ze dat niet laten kan. Wel nu. Hoe is het nu met u? Hebt ge ook reeds enige kennis gekregen. Van de noodzakelijkheid van de Heer Jezus Christus? Hebt ge hem nodig gekregen? Gaat uw hart al naar hem uit? Is er al een vraag naar hem? Hebt u op het woord des Heren, waardoor het gerucht van hem uitgaat, dat hij genezen wil, dat hij de geneesmeester is van ziel en lichaam, hebt ge daarop reeds die moed gekregen, dat ge ondanks alles toch gegaan bent? Misschien wel met de gedachte, ik kan het niet laten, wat de mensen ook zeggen, wat mijn kwaal ook is, wat de omstandigheden ook zijn. Dat is zo'n groot voorrecht. Want deze vrouw is niet teleurgesteld geworden door Christus. Dit gelooft ze, dat hij de enige is die haar kan redden en wil redden. Onthoud dat goed, mensen. Als was ze niet gegaan, in deze omstandigheden helemaal niet. Als ze dacht, hij kan me wel redden en hij wil niet, had ze ook niet gegaan. Dat is ook opmerkelijk. Dat de Heer in de harten van zulke mensen werkt, de overtuiging, dat Christus een gewillig zaligmaker is. Niet alleen een almachtig zaligmaker, zeker dus hij ook. Maar dat hij het ook wil. Dat is wel eens een hele les. Ik heb wel eens mensen ontmoet die ook de Heere vreesden. En die veel aan de Heere vroegen om licht. En dat ze wel eens zeiden tegen dominee, ik zou het zo graag willen. Ik zeg, en de Heere dan? Ja, zou het niet wel willen. Zulke tijden kun je ook hebben. Dat je zo gewillig schijnt te zijn om gered, gezalig, verkeerd of wat ook te worden. En als dat niet gebeurt, dan ligt het toch zeker aan de Heer. En dat is toch niet zo. Dat moet nou juist omgekeerd worden. Dat gij ontdekt, ik wilde wel niet zoals hij wil, maar hij wil wel. En als dat gebeurt, dat je aan de gewilligheid van Jezus Christus ontdekt wordt, als heel meester Israël, dan krijg je moed. Dan ga je huis uit. Dan ga je op stap. Dan trotseer je de publieke opinie als het moet. Dan trotseer je zelfs de wet van het Oude Verbond. Kan niet uitleggen. Wat doen ze dan? Maar wat doet ze nou? Ze durft niet voor Jezus te komen. Oh nee. Ze blijft achter hem. Want ze zegt het zelf indien ik maar de zoon van zijn kleed mag aanraken. En ze raakt die zoon aan. Wat doet gij, vrouw? De zoon van Jezus kleed aanraken. Je weet het toch wel, vrouw, dat je volgens Deuteronomium en Leviticus onrein bent. En als je onrein bent, wordt alles onrein wat je van een ander aanraakt. Dus als je de zoon van zijn kleed aanraakt, dan wordt hij die dat kleed draagt onrein. Dan wordt Jezus van Nazareth onrein. Weet je dat wel? Kan best zijn dat ze dat best wist. Maar ze kon het toch niet laten. De nood was zo groot. En de gewilligheid van de Heer Jezus werd sterker. Dat ze kon het niet laten. Dan werd Christus wel onrein. En was nu opmerkelijk. Hij weigert niet. Hij bestraft ze daarover niet. Hij wil voor onreinen onrein worden. Hij wil de onreinheid van deze vrouw op zich nemen. Dat zien we hier duidelijk een weinig. Van zijn borgtochtelijke plaatsbekleding. Want door die borgtochtelijke plaatsbekleding wil hij de dood in. Om dode zondaren leven te maken. Vanwege die borgtochtelijke plaatsbekleding wil hij veroordeeld. Om de veroordeelden vrij te krijgen. Vanwege die plaatsbekleding wil hij onrein zijn. Om onreine te zalen. Lieve mensen, als je daar nou eens een weinigje van leert kennen. Wat wordt de grote zaligmaker je dan onuitsprekelijk dierbaar? Dat je zegt, Heer, hoe is het toch mogelijk dat u voor mijn onreine ziel door de wet Gods voor onrein verklaard moest worden? Omdat gij mijn onreinheid, mijn zonde, mijn verderf, mijn vuilheid op u geladen hebt. Hoe is het mogelijk? Wat moet u dan toch een grote liefde voor zo'n mens hebben zoals ik er een ben? Als dat gebeurt, word je wel aan de Heer Jezus verbonden, hoor. We praten wel eens veel over de Heer Jezus. En dan is het weer zegt, ziet u? Want dat was dan hier ook juist zo. Ziet, als je hem zo mocht leren kennen, als die heelmeester Israëls, die uw zondekwalen kent, die de schuld van die zondekwalen op zich genomen heeft, en die als borg en middelaar door zijn bloedstorting heling van uw doodzieke ellendige ziel teweeg wil brengen. En dat brengt ons tot onze derde gedachte. Ze is ook door Christus genezen. De vrouw raakt het kleed van de Heer Jezus aan. Terstond treedt de genezing ook op. En ze voelt het aan haar lichaam dat ze aan het genezen is. Wat zal dit mens na zoveel jaren tobben? 12 jaar, denkt u dat in 12 jaar. Wat zal het mens na zoveel jaren tobben als in een andere wereld gekomen zijn? Altijd ziek. Altijd last van de vloed des bloeds. Altijd onrein en nu rein, nu gezond, nu beter. Mijn hoorders, dat is groot geweest. Maar misschien is dit ook uw ervaring geweest, want dat kan. Namelijk de ervaring dat u de zaligmaker niet alleen hebt nodig gekregen, maar dat u zich ook van hem hebt mogen laten bedienen. Dat u ook in geestelijke contact met hem gekomen is, met een heilige geest. En dat u geleerd hebt dat hij een overnemende borg is, die uw onreinheid, uw zonde en schuld wilde overnemen. Als dat gebeurt, dan is dat groot. Want dan voelt u aan uw eigen ziel dat er wat gebeurt van binnen. Dan kunt u ervan op aan wat er ergens staat. Terstond verdween het ondraaglijk wee. En u kent de een daar meer van dan de ander. Ik stem er direct toe. Omstandigheden, alles kan je bij elkaar noemen. Dat is heel verschillend. Maar het is zeker waar, als de Heere werkelijk werkt in je hart en je komt in levende gemeenschap met de Heer Jezus Christus, dan zal je ondervinden hoe zijn reinigend bloed reinigt van alle zonde. Want wat doet hij dan? Dan geeft hij geloof. Dat lezen we straks ook. Deze vrouw kreeg geloof daarin. Dan geeft hij geloof. De meeste tijden heb ik geen geloof. Ik weet niet hoe het met u is, maar dan geeft hij weer geloof. En als hij dan een geschonken geloof geeft, dan kunt u niet nalaten om te geloven in de reinigmakende kracht van de Heer Jezus Christus. Het is zoals een man met zijn armen toevoegde en zei, dominee, eergisteren heb ik een dag beleefd waarin ik radicaal rein verklaard was. Hij zei, het duurde niet zo lang hoor, maar ik heb dan toch beleefd. Kijk, dat moet je verstaan. Maar dat kan zijn. En dat is een voorrecht. Want zoals die vrouw lichamelijk de genezing voelt, zo zal de ziel ook de genezing gevoelen. Dat kan niet uitblijven. En dan zegt Jezus, als dat gebeurd is, terwijl hij rond ziet, iemand heeft me aangeraakt, want er is kracht van me uitgegaan. En dan zeggen de discipelen, bij monden van Petrus, hoe kunt u dat nu zeggen? Vooral Petrus, hè, die wil het altijd beter weten dan de zaligmaker. Toen is het meest nog. Net zo goed als u en ik het deed, bij tijden beter niet te weten. Peter zegt ook, ja maar, ze verdringen u. Hoe kunt u nou zeggen, iemand heeft me aangeraakt? Maar dan laat de zaligmaker zich niet van de wijs brengen door Petrus. Dan zegt hij, nee, er is kracht van mij uitgegaan. Daarom weet ik dat iemand mij aangeraakt heeft. Let er wel op, niet eerst kracht en dan later aanraken. Kracht en daardoor aanraken. Tegelijkertijd, kracht van hem uitgegaan toen ze hem aanraakte. En dan ziet hij rond, wat die vrouw is. Dat doet de zaligmaker wel meer, mijn hoorders. Want dat uitzien naar die vrouw, dat is eigenlijk een trekken van die vrouw naar zich toe. dat ze naar zich toe halen. Dat doet hij nog. Menige ziel heeft ook nodig bij de reinigmaking der ziel, de grote vrijmoedigheid der ziel. En mist die wel eens. En daarom dat trekken van de Heer Jezus. Dat uitzien. Het is alsof zijn ogen, geestelijk gesproken, ons tot hem toetrekken. En dat gebeurt ook hier. En wat doet ze dan? Ach, ze is vol angst, kan ik me indenken. Maar nu moet ze toch niet door angst zich helemaal laten vervoeren. Want, wat heeft ze gedaan? Ze heeft hem van achter aangeraakt. En Jezus wil nog liever dat ze voor hem komt. Onthoudt u dat? Van achteren raakt ze hem aan. Geloof. Maar de Heer heeft nog liever dat ze nu voor hem komt te staan. Want het is waar wat Paulus gezegd heeft. We hebben niet ontvangen de geest wederom tot dienstbaarheid tot vrezen. Maar we hebben ontvangen de geest der vrijmoedigheid. Tot aanneming van kinderen God. En dat moet die vrouw ook leren. Die moet van de vrezen af. Die moet niet achter hem blijven. Menige ziel staat misschien jaren achter hem, best mogelijk. Maar dan kan het daaraan komen dat de Heer zegt, nee hoor, nu moet je eens voor me komen staan. Dat is nodig. En als ze dan voor Jezus staat, wat doet ze dan? Dan vertelt ze alles wat er gebeurd is. Dan vertelt ze al de waarheid, hoort u goed? Het ware vertelt ze, het echte. Al de waarheid, hoe ze heel haar leven getopt heeft. Hoe ze alles heeft uitgegeven. Hoe ze het van die vrees, van die andere medicijnmeester wat voor een kwaad heeft. Wij zouden zeggen dat het een vernedering is. Als u misschien ook aan iemand eens uw zonde moet gaan vertellen. Dat kan soms voorkomen. Moet je zelf niet uit je eigen doen, dat is geen waarde. Dat doet toch pijn, dat is toch vernederd. Ja, maar dat is tot verheerlijking van de Heer Jezus. Dat ze dat alles nu zeggen moet. En alles zegt, als een genezen vrouw, dat dient om de zaligmaker groot te maken. Nu moeten ze het allemaal horen, waartoe die gekomen is. Hij heeft gebrokenen van harte en hij verbindt ze in hun smarten. Dat moet nu gebeuren. En als ze dan alles voor hem blootlegt, dan bereikt Christus zijn doel. En dat is groot, als ze zo voor hem knielt. Als ze hem zo alles zegt. En dan zegt Jezus tegen haar dochter. Dat is een bemoedigend woord. Het is alsof Jezus wil zeggen, u behoort tot mijn familie. Jezus zegt niet, vrouw, je bent eigenlijk onrein geweest. Dochter. Daar komt de Heer de zaligmaker steeds dichter bij die vrouw. Die vrouw moet van de vrees af. Die vrees moet van de angst af. Die vrouw moet van heel veel dingen af. En dat kan geen mens afbrengen. Dan alleen de Heer. Al zegt hij maar dochter. Al zegt hij maar mijn zoon tot zijn volk. Mijn zoon of mijn kind. Zo wil de Heer ons van onze vrezen afbrengen. Uw geloof heeft u behouden. Dit geloof was dus niet alleen een wondergeloof. Want het wondergeloof op zichzelf heeft nog nooit iemand gered. Heeft nooit iemand behouden. Maar hier was zaligmakend geloof. Al was er wondergeloof bij, maar dat ging gepaard met zaligmakend geloof. En wat is dat groot, als we daar een weinigje van mogen leren kennen, mensen. Want als dat gebeurt, het zij in het toevlucht nemen tot hem, het zij in het verzekerd worden omtrent hem, en het zij duidelijk te mogen weten dat God de zonde kwaal genezen heeft, dan is het zeker waar, daar wordt zijn lof verbreid. En daar zullen we nu van zingen voor we verder gaan. Psalm 97, het 6e en het 7e vers. Beminnaars van de Heer, verbreiders van zijn Heer, hoopt steeds op zijn genade. En dan het 7e, Gods vriendelijk aangezicht, heeft vrolijkheid en licht voor al oprechte harten en troost verspreid in smarten. Psalm 97, vers 6 en 7. Deze vrouw leed dus aan een ongeneeslijke kwaal. En nu is het de Heere die die kwaal wegneemt. Maar langs de weg van eronder te lijden, moeten we goed onthouden. En nu is er geen erger kwaal ter wereld dan de kwaal der zonde als het erop aankomt. En die vrouw zal zeker wel de oorzaak van haar lichamelijk lijden ook gezocht hebben in de ziel. Want hier is sprake van geloof, van bevrijdend geloof, van vrede. En staat het wel niet in den breed, doet het allemaal bij de gegaan, dat hoeft ook niet. Maar daar krijg je wel van op aan, want dit is vast waar. Als u werkelijk met uw zonde te doen krijgt, dan is dat alleen, nou, door het geloof. Ja, maar dominee, is dat dan al geloof? Als ik me zo diep ellendig en schuldig gevoel? Ja. Dat is de negatieve kant van het geloof. En de positieve kant is dat u met uw schuld en zonde tot hem begeert. Maar het is geloof. In de wedergeboorte stort de Heer dat geloof in de harten van de mens uit. Want dan gaan we geloven, ja wat? Wat de werkelijkheid is. Dat God God is. En dat wij een zondaar zijn. En dat is een geloofsdaad om dat te geloven. Dan doen we het met ons hart. Dus dan praten we er niet alleen over. Kan ook wel. Maar we beseffen, verstaan het. En had deze vrouw alles uitgegeven om verlost te worden. Hebt u dat ook alles gedaan? Toen u ontdekt werd aan uw zonde voor de Heere. Dat het hier binnen niet in orde was. Toen is u toch aan het werk gegaan. Hè? Aan het roepen en aan het beten en noem maar op wat er allemaal meer is. Goed. En toen? Ja, dominee, toen is het nog ellendiger met me geworden. Nou, dan feliciteer ik u in zekere zin. Hey, dominee, ja. Want het zal toch zo ellendig moeten worden met ons. Zonder God de maat en staf uit de hand te nemen. Dat de zonde ondraaglijk wordt. Want als de zonde niet ondraaglijk wordt, dan hou ik ze veel liever vast, hoor. Dan is de zonde een zoete beet onder de tong. Dan heb ik bar veel met de zonde op. Alleen als ze ondraaglijk wordt, omdat het de zonde is tegen God in de hemel. Daarom juist wordt ze ondraaglijk. Omdat de zonde gaat tegen God in de hemel. Kijk, dan komt er plek voor redding en zaligheid en verlossing. En hoop ik dat u dat mocht leren. Dat u dus uzelf niet tracht te verlossen. En uzelf niet op te knappen. Dat u daarvan afgebracht wordt. En dan wens ik u werkelijk geen zware en moeilijke weg toe. Maar de weg naar de hemel moet toch echt bewandeld worden. En dan nog wat. Zij hoorde van Jezus en ging tot hem. Wat hebben wij al niet dikwerf van de naam van de Heer Jezus gehoord, mensen? Misschien van onze prille jeugd af. En wat heeft dat nou uitgewerkt? Is dat horen wel eens met geloof gemengd geweest? Is het al geworden in je hart en leven? Jezus is het alleen waar mijn hart gaat heen? Misschien zegt iemand, nee dominee, dat is nog nooit zo geworden. Dat is in een zekere zin eerlijk. Want er zijn heel wat mensen die zeggen, ja, ja, dat is wel goed. Dat is ook mis. Het is eerlijk als een mens zegt, nee, dat heb ik nog nooit meegemaakt, man. En dan maakt zo'n mens een conclusie. Die zegt, dat heb ik nooit meegemaakt. Weet je wat de conclusie is? Dat hij zich afvraagt, wat helpt mij nu dat kerk gaan? Wat helpt mij dat bijbelezen? Wat helpt me dat om onder de zuivere waarheid te willen zitten? Wat helpt me dat bidden en al wat iets meer zijn? Het heeft me nog nooit geholpen. Het kan best zijn dat het u tot nog toe niet geholpen heeft. Maar u weet nog niet wat er voor de deur staat. Want al helpt het u nu niet, u zult toch in de eeuwigheid geen spijt gehad hebben. Dat u de weg van de genademiddelen bewandeld hebt. Meer nog, de weg van de genademiddelen, dat is de weg van God. Daar zet de Heer zijn voetstappen. Daar wil hij wandelen, daar wil hij in komen. En daarom blijf wel in die weg. Al moet u zeggen, eerlijk, ik ken er al niks van. Blijf in de weg zijn de voetstappen. Want daar wil de Heer zich toch laten kennen op zijn tijd. En hebt u nu wel gewerkt bij deze vrouw, dat de Heer haar helpt, voordat hij het dochtertje van Jairus opwekt? De Heer die had toch ook kunnen zeggen, ja vrouw, ik moet meer van het dochtertje van Jairus, hoor. En dan kom ik wel eens met je praten. Dan word je misschien genezen. Neem mijn orders. De Heer onderbreekt zijn reis naar het dochtertje van Iris. Om deze vrouw te genezen. Doet hij nog? De Heer onderbreekt tijdens zijn gang door de wereld. Hier en daar en op verschillende plaatsen. Onderbreekt hij zijn werk, zijn weg, zijn pad. Om zondaren en zondaressen zalig te maken. Is dat niet groot? Mijn orde, wat kunnen we daaruit leren? Dat bij Christus het altijd gelegene tijd is om behouden te worden. Bij ons niet. Als het echter bij Christus gelegene tijd is, maakt hij bij ons ook gelegene tijd. Anders is het geen gelegen tijd bij mij. Maar alleen als het bij hem gelegen tijd is, dat zie je vanachter vast, dan worden wij ook ervoor ingewonnen. Dat kan niet uitblijven. Ja, zegt ge, dat kan wel waar zijn, dominee, maar die zondekwaal van mij is zo erg. Oh ja, kan ik niet met de mensen over praten, nou doet het ook maar niet. Het is soms geen nut, dat weet ik wel. En ik weet niet wat ik mee beginnen moet. En het duurt al zo lang. En ik word niet beter, maar erger. Laten we dat eens nagaan wat er al zijn kan. Moest horen, is afkerigheid uw kwaal? Dat is erg hoor, afkeren. Hoorden wat de schrift zegt, ik zal uw afkeringen genezen. Is misschien verharding uw kwaal? Dat is nog erger. En dan zegt de Heer, ik zal het stenen hart uit uw binnenste wegnemen en uw vlezen hart geven, waarover het vanavond hopen te hebben. Is onreinheid uw kwaal? Nou, dat vind ik de grootste zonde, ik persoonlijk. Is onreinheid uw grootste kwaal? Hij zegt dat zijn bloed reinigt van alle zonde. Deze vrouw had alles tegen zich. Al dat geld dat ze uitgegeven, al die teleurstelling. Een kwaal die door de wet veroordeeld werd. En toch heeft ze behoudenis gevonden. Ze durfde niet eens voor hem te komen. Ze bleek maar van achteren. De Heer zelf moest ze voor te brengen, dat gebeurt niet. Maar toen ze nog van achter hem was, genas iedereen. De Heer wachtte niet met haar eerst voor zich te plaatsen, dan te genezen. Ze is nog schuchter, ze raakt de zoon van zijn kleed aan. Ze heeft nog lang niet de volmaakt en groot geloof als de hoofd nog honderd. En ze wordt genezen. En dan komt ze voor hem te staan. O, als we toch eens wisten hoe bereidwillig de Heer Jezus is om onze zondekwalen te genezen. Waren wij maar eens een keer zo bereidwillig om ons met onze zondekwalen radicaal om en over te geven. Want dan markeert het bij u en mij nog wel eens aan. Ja, dominee zegt, ik heb toch een bedenking. Goed, zeg maar. De vloed van haar bloed hield terstond op. Ze werd dus genezen. Letterlijk genezen, jazeker. En dan past u daartoe op de zondekwaal. Maar die zondekwaal, dominee, wordt die nu ook radicaal direct genezen? Denk dan eens aan Paulus. Die had toch meegemaakt de gerechtvaardiging, zeg maar, de straat genaamd de rechter. Die wist dat zijn zonden vergeven waren. En die zegt veel jaren later nog, ik ellendig mens, wie zal me verlossen van het lichaam der zonde en des doods. En Johannes zegt, als we geen zonde hebben, dan bedriegen we onszelf, want we blijven zondaren. Hoe zit dat nou? Dan klopt dat toch zeker niet op geestelijk gebied. Beste broeder en zuster onder ons, al zijn we in beginsel genezen geworden. Weet u wat we blijven? Doorlopende patiënten van de grote zaligmaker. En weet je hoe het dan gaat? De ene dag ziende op hem, dan zeggen we, ik ga toch vooruit. En de andere dag ziende op onszelf, dan zeggen we, ik ben veel zieker geworden. Ik ben veel onreiner geworden. Er komt toch een steek van terecht. Het wordt niets met mij. En dat is toch de gang der genezing. Ja, zeker. Want die gang der genezing volgt de gang van een zigzaglijn. Erop, eronder. Dat is de gang van de genezing, mijn broeders. En alhoewel u het dan misschien niet durft zeggen, zegt Jezus toch tot zulke zielen, uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede. Zeker. Het was groot dat ze genezen werd. Maar het was ook groot wat de Heere daardoor tot stand bracht. Ik kom daar nog even op terug en dan eindig ik. Dit mens had 12 jaar eigenlijk geen omgang met de mensen kunnen hebben. Het ging niet en dat mocht niet. En wat doet nu de Heer? Ze moeten in het openbaar zeggen wat het aan bekeert. Je zou zeggen wat een vernedering. Maar ze mag er meteen bij zeggen, en u hebt me genezen. En wat doet de Heer daardoor? Nu zet hij die vrouw daardoor weer in het midden van de gemeenschap. 12 jaar is ze die gemeenschap met die mensen moeten missen, omdat ze onrein was. Nu wordt ze door de Heer Jezus in het openbaar rein verklaard. Het is alsof de Heer tot de mensen wil zeggen, zie je deze vrouw? Ze hoeft zich niet meer te verbergen. Ze mag het hoofd vier omhoog hebben in de goede zin van het woord. Ze hoeft niet meer bevreesd door het leven te gaan. Ze is niet meer bij de onreinen. Ze is rein verklaard. Dat zegt, ik de grote borger met haar aan mogen doen. Is dat niet groot geweest voor die vrouw? Gelukkige vrouw. Maar gezegende Heer Jezus. Laat er ook onder ons voortdurend kracht mogen uitgaan. Tot genezing. En mogen dat ook openbaar worden. Zoals het bij die vrouw openbaar werd. Want als dat in die zin openbaar wordt, zijn genezende kracht, dan is het zeker alleen tot verheerlijking van zijn naam. Amen. Och Heer, we zeggen de naam uw goedheid dank, dat u nog een ogenblik uw woord mocht bedienen. Zie het gebrekkige niet aan, maar heilig het nog aan onze harten. Wil gij ook wat we hier gepredikt hebben, in verzoenende goedheid gedenken. Alles wat van ons was, doe dat maar weg uit de zin van onze gedachten. Maar wat naar de mening van uw woord en geest is, wil het nog eens toepassen aan de harten van deze en gene, bij den aanvang en bij den voortgang. Heere, gedenk ook de vereenzaamde. Misschien zitten hier ook wel mensen die zo niet omgaan met andere mensen, die het niet eens durven, die bevreesd zijn, die elke keer weer twijfelen of het wel ooit goed met ze is. Heere, dat het ze maar in de nood mag brengen. En dat het toch maar eens mag worden een ogenblik dat ze er buiten gezet worden. In de goede zin. Namelijk om door u binnen gezet te worden. Heere, gedenk ze alles samen ten goede. Mocht u ons vanavond nog weer samenbrengen. Ons helpen en schragen. En u geven dat de uitgang ook van deze morgen toch maar strekken mocht. Niet allereerst in het genezen worden van deze vrouw. Maar in de genezende, zaligmakende heelkracht van den heiland der wereld, van u, o Heere Jezus. Amen. We zingen uit Psalm 147 en daarvan de tweede vers. Hij hield gebrokenen van harte en hij verbindt ze in hun smarten, in hun zonde en ellende, tot hem zich ter genezing weg. Psalm 147 vers 2. Ga in vrede van hier en ontvang de zegen des Heren. De genade van den Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes, zij en blijven met u allen. Amen.